En vandaag aflevering 8 in de SBS Dutch serie over emigreren, remigreren en heen en weer migreren. Dat heen en weer verhuizen is big business natuurlijk. En er zitten allerlei ogen en haken aan vast. Als je geen zin, tijd of de kennis hebt om het allemaal zelf te regelen, zijn er bedrijven die de remigrant van dienst kunnen zijn. Een van die bedrijven in Nederland is Change of Address. Dat gerund wordt door Cindy Wilmink, die overigens meer dan 10 jaar geleden ook de remigratie-expert was bij de Nederlandse Wereldomroep. Jij bemiddelt voor mensen die terug willen naar Nederland, want ik heb al lang begrepen dat daar ontzettend veel hurdels zitten in die tocht terug naar Nederland. Kan jij voor mij een klein beetje in kaart brengen wat je gemiddelde remigrant of expat die teruggaat naar Nederland allemaal zo tegenkomt?
Ja, het is één groot dominospel. Er zijn ontzettend veel steentjes die je op de juiste hoogte van elkaar moet plaatsen voordat je het traject in werking kan stellen. Want het is een soort visueus cirkeltje. Je kan pas een huis krijgen als je ingeschreven bent, als je je salarisstroken en je bewijzen hebt dat je liquide genoeg bent om een woning te kunnen huren. Nou, dat PSN-nummer dat kan je pas krijgen als je ingeschreven bent en dat kan je pas doen als je weer een woning hebt.
Een beetje een padstelling, hè? Hoe kom je daar dan omheen?
Ja, nou daar kunnen wij inmiddels via zijdeuren eigenlijk de domino-steentjes op de juiste hoogte van elkaar neerzetten om te zorgen dat je daar toch tussen komt. Maar dat is dat mensen die zonder begeleiding naar Nederland komen vragen vaak advies aan familie en vrienden. Nou, dat zijn locals. En die kijken op een hele andere manier naar de huizenmarkt. En ja, die hebben inschrijvingen staan bij woningbouwverenigingen al jaren. En dat loopt totaal anders dan wanneer jij terugkomt. Er is natuurlijk ook geen regeling voor remigranten. Vroeger was hier wel. Vooral de host die na de Tweede Wereldoorlog die kant op is gegaan. Daar waren regelingen voor om makkelijk terug te komen. Gemeenten moesten huizen beschikbaar stellen voor remigranten. Maar de huizenmarkt staat zo onder enorme druk dat eigenlijk niet meer het verhaal is. Er zijn er heel wat spelregels veranderd. En ja, voor iemand die denkt van ik ga terug naar mijn eigen land waar ik taal spreek, waar ik mijn netwerk heb en waar ik eigenlijk gewoon in een warm bad terugkom, dat is hetgeen wat de meeste mensen het meest tegen de borst stuiten van hey, ik ben niet meer welkom, er wordt niks voor me geregeld.
Maar ik denk ook dat de meeste migranten heel snel doorhebben dat ze hun eigen nieuwe dorp moeten bouwen. Dat ze straks in een land aankomen en daar gaan settelen. Dat ze een eigen familie moeten verzinnen en om zich heen verzamelen. Een nieuw dorp noem ik het altijd maar.
Ja, nou, dat klopt zeker. En dat is precies waarom de terugkeer zo moeilijk is. Omdat het gevoel zegt van dat dorp heb ik daar. Ik kom terug in wat mij bekend is. En dat is niet zo. Terugkeren is vaak moeilijker dan vertrekken. Uiteindelijk heb je best wel rechten en plichten. Maar je hebt ook, terwijl je in het buitenland verblijft, een aantal plichten om je op de hoogte te blijven stellen van wat de veranderingen in de wet zijn. En dat is het traject wat wij proberen in kaart te brengen op momenten dat mensen terugkomen. Van oké, dit is jouw situatie. Dit is de situatie nu hier in Nederland. Je gaat die en die en die hurdel tegenkomen. Maar als je weet dat je die hurdel tegenkomt, dan kun je er overheen stappen. Maar begin je het traject zo van oké, ik weet niet waar ik beginnen moet en zoek het uit met locals, dan loop je echt tegen zo verschrikkelijk veel frustrerende bureaucratische situaties aan. Ja, dat maakt het traject alleen maar moeilijker. En dan krijgen mensen na verloop van tijd weer van, was ik maar daar gebleven.
Ik heb altijd begrepen dat 30% van de Nederlanders die migreert naar het buitenland ook weer terugkomt naar Nederland. En dan heb ik geen zicht op de cijfers van de mensen van die 30% die dan weer terugkomt naar Nederland. Welk percentage daar dan weer teruggaat naar het land van emigratie?
Nee, is ook bijna niet haalbaar om dat te traceren. Sowieso heeft het CBS ontzettend veel moeite om zelfs die 30% hard te maken. Omdat er gewoon zoveel situaties zijn die nauwelijks geregistreerd zijn. Het is een heel lastig traject. En ik weet niet of je ook hebt meegekregen dat er ook best wel dingen veranderd zijn in je status. Dus als je een paspoort aangenomen hebt van het gastland. Ja, je hebt de Nederlandse nationaliteit nog wel. Maar het kan zijn dat als je die nieuwe nationaliteit aanneemt, dat je paspoort ook niet meer automatisch verlengd wordt.
Ja, dat is die hele dubbele nationaliteitskwestie.
MVV, ja.
Ja, en daar zit die Elko Keij bovenop van D66 op zijn lijst, geloof ik, in Nederland. Ja, nee, dat is een hot item hier in Australië. Want er zijn hier heel veel mensen die best wel Australisch staatsburger willen worden, maar dan hun Nederlandse paspoort kwijt kunnen raken. En alleen onder bepaalde omstandigheden dat Nederlandse paspoort en dat die nationaliteit kunnen aanhouden. En dat kan best wel heel erg ingewikkeld worden.
Ja, nou, en dat is het eigenlijk al een paar jaar. Alleen, veel mensen weten het niet, omdat dat nieuws, dat volg je niet.
Nee.
En daar kom je pas achter op het moment dat je terug wil gaan. Ik heb ook inderdaad een aantal mensen gehad uit Nieuw-Zeeland, waar door de aardbeving een consulaat gesloten was, waardoor ze hun paspoort niet konden verlengen. Op het moment dat ze de paspoort niet konden verlengen, hadden ze automatisch de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. En bij terugkomst, ondanks het feit dat het expats waren die voor een bepaalde tijd daar zaten, moesten ze gewoon met een MVV inreizen, dus met een machtiging voor voorlopig verblijf. En hier weer het volledige traject ingaan. En dan krijg je extra lezenkosten. Dan krijg je zo verschrikkelijk veel meer extra bureaucratische rompslomp. Als je dat van tevoren niet weet, dan voel je je echt niet welkom. Terwijl dat niet nodig is, want Nederland is echt goed geregeld. En er is altijd een oplossing. Alleen, ja, het juiste pad kiezen, dat is vaak het grootste probleem.
Ja, dat lijkt me ook. En natuurlijk bij mensen die heel erg lang weg geweest zijn en misschien niet meer nauw contact hebben met familie of vrienden. De locals, zoals je net al noemde, wordt het al helemaal moeilijk. Want die komen helemaal in op een duister pad terecht als ze geen begeleiding hebben.
Ja, maar ook met familie en vrienden in Nederland is het heel vaak zo dat die hebben geen idee wat die regels zijn.
Natuurlijk weten ze dat niet, want daar hebben ze helemaal niks mee te maken zelf. Ja.
Dus die denken van, oh joh, dat is toch makkelijk. Je komt hier binnen en dit en dat is zo geregeld. Je gaat naar de gemeente, krijgt je in. Woonhuis heb je ook zo. Maar zij weten niet de achtergrond dat je 3 maandsalarissen moet kunnen aantonen. Dat je voldoende liquide middelen hebt, dat je een baan hebt. Dat je vaak anders niet eens een huis kunt bekijken. Of je inschrijven bij een woningbouwvereniging. Zonder dat je kunt aantonen van ik heb voldoende fondsen om dit te kunnen betalen. Ja, dat is een traject. Heb ik de afgelopen 10 jaar gemerkt. Dat verandert zoveel. Dus als je daar niet bij blijft, dan is het een enorm gat. En dat heeft ook te maken met, normaal, ook als je ergens woont, je netwerk verandert elke 7 jaar. Dat verbreedt zich, dat komt weer naar elkaar toe en dat verwijdert weer. En als je een hele tijd in het buitenland bent verbleven, je komt op een bepaald moment terug in het netwerk van die mensen waar je zo betrokken bij bent, dan, ja, hun leven is doorgegaan, jouw leven is doorgegaan. Bovenal ben je zelf waanzinnig veranderd. En dat heb je door totdat je hier bent.
Ja.
Het is een hele logische situatie. Ja, je moet het ook zien als een soort nieuwe challenge. Het terugkeren en alles uitzoeken. Net als wanneer je gaat emigreren. En veel mensen hebben zoiets van, nou, ik ga terug naar iets bekends. En dan valt alles tegen.
Ja. Ja, ik heb een paar weken geleden een interview gedaan met Norman D. Jansen. Die heeft een boek geschreven, De Kunst van het Remigreren. Dat gaat over die reverse culture shock. Die noemt dat ook allemaal. Van je komt terug uit het buitenland en je hebt eigenlijk zelf niet door in hoeverre je veranderd bent. Maar daar loop je dan tegenop als je weer in die Nederlandse maatschappij rondloopt. Die hele agendacultuur bijvoorbeeld. Van oké, we gaan een kopje koffie over 5 weken om 2:30 middags drinken, omdat ik anders geen tijd heb. Daar lopen ze dan een beetje tegenop. Waar lopen ze nog meer tegenop, die mensen die uit het buitenland komen?
Onder andere ook de overgang in het onderwijs. Dat is allemaal perfect geregeld in Nederland, alleen moet je de wegen kennen. Dus als je kinderen hebt in Australië die op een bepaald punt zijn en Engels spreken en hier weer in het onderwijs terug moeten, en leest op een website van, oh joh, je hebt 2-talige opleidingen. Nou, dan sturen we ons kind naar een 2-talige opleiding. Maar dat is allemaal middelbaar. Dus het voortgezet onderwijs. En de basistaal is Nederlands. Dus wat de meeste mensen niet verwachten, is dat dus eigenlijk ze van tevoren al een klein beetje via de wereldschool of via Edufax of andere instanties kinderen moeten bijscholen. Voordat ze weer terechtkomen in het reguliere onderwijs.
Ja, tenzij natuurlijk die kinderen op zo'n internationale school zet. Maar daar heeft niet iedereen de gelegenheid toe. En er zijn natuurlijk maar een aantal van die internationale scholen in Nederland waar je dan ook maar in de buurt bij moet wonen.
Er zijn er vrij veel, maar de kosten van een internationale school zijn immens. Plus dat we hebben enorm veel expats en kennismigranten op het moment in Nederland. Dus heel veel internationale scholen zijn vol.
Oh, is dat zo? Hebben jullie zoveel kennismigranten in Nederland?
Ja, we hebben enorm tekort aan technisch personeel. En dat wordt met name aangenomen vanuit het buitenland. We zijn allemaal afgestudeerd, moeten aan een behoorlijk eisenpakket voldoen. De bedrijven vaak betaald en ook de internationale scholen worden daardoor vergoed. Maar Eindhoven is bijvoorbeeld één grote enclave van expats op het moment.
Ja.
Amstelveen zit helemaal bommetje vol. De American School in Wassenaar zit afgespant. Dus in de Randstad zeker zijn vrij weinig internationale scholen. Je hebt een paar internationale scholen die ook gedeeltelijk gesubsidieerd worden door het Rijk. Waardoor je minder betaalt. Maar ook daar zijn er gewoon wachtlijsten.
Als mensen nou terugkomen uit het buitenland na jarenlang in een of andere baan hebben gefunctioneerd in het bedrijfsleven. En weer solliciteren op een baan in Nederland. En die dan krijgen en dan terugkomen. Komen ze daar ook een bepaalde cultuurverschuivingen tegen?
Nou, als ze naar een nieuwe baan gaan, is dat wel oké. Als mensen terugkomen als expat, die bijvoorbeeld 4, 5 jaar in het buitenland hebben gewoond. En weer teruggaan naar een oude baan. Dan heb je heel vaak dat er binnen een jaar besloten wordt iets anders te gaan zoeken. Ja, wij Nederlanders zijn natuurlijk echt van, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En een huidige manager die iemand terugkrijgt die in het buitenland 80 mensen aangestuurd heeft en hier gewoon op zijn oude plekje terugkomt, die ziet dat als een bedreiging. Dus intern is er dan ook een pak frictie. En wat heel belangrijk is, is dat mensen zijn veranderd op het moment dat ze in het buitenland zitten. Dus wat wij heel erg proberen te promoten is van, goh, ga voordat je gaat bedenken wat je wil, na wat zijn je prioriteiten nu? Wat is belangrijk? In sommige gevallen is het dan heel fijn om juist een nieuwe baan te starten bij een ander bedrijf en een totaal nieuwe omgeving. Er zijn ook coaches voor, er zijn ook bedrijven voor die daar totaal in gespecialiseerd zijn. Kijken van, wat is je kennis en ervaring nu? In wat voor segment was jij nu het best? Om te zorgen dat je een juiste baan hebt als je hier weer start.
Dus jullie helpen met begeleiding van reïntegratie in Nederland met betrekking tot alle bureaucratische rompslomp. Het zoeken naar scholen voor kinderen. Waar helpen jullie die mensen nog meer bij?
Indien nodig ook het immigratietraject. Mensen inderdaad hun identiteit kwijt zijn om te zorgen dat hele IND-traject wordt ingestart. En wat heel vaak is met een buitenlands partner. Nou, vanuit Australië is dat niet zo'n probleem, want daar zijn goede overeenkomsten mee. Maar is het bijvoorbeeld Brazilië, dan moet iemand eerst nog een flinke tijd zijn inburgeringscursus doen. Voordat het gezin herenigd kan worden. En dat moet in het land van herkomst op de ambassade. Dus soms is het zo dat hele gezinnen een half jaar klaar zijn. Dus dat de echtgenoot hier alvast naar de kinderen en school heeft geregeld. En dat dan de spouse pas later na kan reizen. Er zijn routes voor via België of via Duitsland, waar het weer net even wat makkelijker loopt. Maar het is gewoon heel fijn om alles van tevoren in kaart te brengen. Van oké, wat zijn de hindernissen die we moeten gaan lopen? En in ieder geval is specifiek is anders.
Kun je een voorbeeld noemen van iets heel raars wat je hebt moeten regelen voor mensen die uit het buitenland terugkwamen?
Te veel, denk ik. Want het is vaak zo dat er is altijd een reden waarom mensen terugkomen. Het is of heimwee, of een baan verloren, of familieleden die ouder worden. Nou ja, ik heb één voorbeeld dat dus een moeder breekt haar heup en zij zitten daar net met 3 kinderen en of 4 kinderen. en kunnen niet zomaar terugvliegen. Dus dat je hier gewoon oppakt van wat is nodig om te regelen. En op het moment dat zij komen, dat ze met die rolstoel gewoon lekker door een tuin kunnen wandelen. En zich niet druk hoeven te maken over alles wat er verder omheen geregeld moet worden. Want de reden waarom mensen terugkomen heeft toch altijd wel iets te maken met ja, tegenslag.
Ja.
En dat is ook, denk ik, waar de mensen tegenaan lopen, is als ze teruggaan, is dat ze denken dat het een mislukking is geweest. Of dat men er zo naar zal kijken. Ik denk als enige anekdote die ik heel vaak vertel, is van ze van tevoren bewust maken van nee, dat is het niet. Je gaat een nieuwe uitdaging aan. Je start opnieuw en hou niet vast aan oude dingen. Begin je netwerk opnieuw. Begin met de dingen die je daar gedaan hebt, de hobby's, ook hier gelijk door te voeren. Dan kom je met gelijkgestemden in aanraking. Want ga je je oude netwerk in, dan krijg je inderdaad dat soort gevoelens van oh, is het niet gelukt zeker? Oh ja, viel tegen. Of dat is gewoon zonde. Dat is zo jammer van het hele traject, wat op zich best een heel mooi traject kan zijn.
Ja, het hangt al heel erg samen met die oude ideeën over emigratie. Hè? Je gaat naar het buitenland om een beter leven op te bouwen. En de bedoeling is dat je het daar dan helemaal redt en het ook hartstikke goed doet. En als je dan toch terugkomt naar Nederland, dan kan inderdaad je eigen oorspronkelijke kring een beetje kijken naar je alsof je met hangende pootjes terugkomt. En dat heb je misschien zelf ook wel een klein beetje. Omdat je inderdaad terugkomt, omdat je daar niet kan aarden. Of er is een relatiebreuk. Of je ouders die zijn aan het ziek worden. Of het is met die banen niet gelukt. Maar het heeft wel een verrijking in je persoonlijke ontwikkeling teweeggebracht natuurlijk.
Ja, absoluut. Het zijn altijd redenen waar altijd een extra bijtoon bij zit.
Ja.
En wat wij proberen in ieder geval vanaf het begin af aan om dat weg te halen. Dus van nee, dat moet je even opzij leggen. Je gaat nu weer je prioriteiten op een rijtje zetten van goh, wat is nu belangrijk voor mij? En wat al die andere mensen daarvan denken en over voelen, dat is even niet belangrijk. Dat komt vanzelf weer goed. Maar ja, verwachtingenmanagement is het eigenlijk.
En het is ook een beetje, die hele grote internationale bedrijven zoals Shell, die hebben natuurlijk helemaal zo'n expertdienst, denk ik, die hun toekomstige werknemers in het buitenland met dit soort processen begeleidt. En nu zijn er ook bedrijven zoals dat van jou, dat was waarschijnlijk in eerste instantie ook niet het geval.
Nee, nou, volgens mij zijn wij nog steeds de enige. Er zijn wel een heleboel bedrijven die er steeds meer pretenderen ook te doen. Shell heeft een hele goede afdeling. Die hebben een outpost met vooral vrouwen van de Shell-medewerkers die dat traject hebben doorlopen. Die dus vanuit hun eigen ervaring heel erg buddy zijn voor degenen die terugkomen. Maar ja, wij werken vooral voor MKB-bedrijven of particulieren die dus niet zo'n backup hebben. Die daar niet op kunnen vertrouwen en op terugvallen.
Ja. Nou ja, dat is meteen mijn volgende punt. Je bent een commercieel bedrijf, dus je vraagt gewoon een honorarium wat misschien voor een aantal migranten die terug willen naar Nederland gewoon geen haalbare kaart is. Hoe moeten die dat dan aanpakken?
Nou, daarom heb ik ook een site in het leven geroepen en dat is Ik Keer Terug. De bedoeling was dat dat gevoed zou worden door ook al die mensen die ik geassisteerd heb. Want ik pak ook wel een aantal trajecten free of charge ieder jaar. Dat is voor mij om bij te blijven in de huidige wetgeving en de dingen die veranderen. En ook omdat ik door het aantal kennismigranten wat we begeleiden wel gewoon commercieel verdien. Dat ik dat probeer terug te geven aan de Nederlandse samenleving in het buitenland. Dus die site heb ik eigenlijk als informatiesite in het leven geroepen voor en door remigranten. Echt puur en alleen maar, net als Nederland in het buitenland doen, van service verlenen, informatie verstrekken, stappenplannetje. Als je een vraag hebt, mag je hem stellen en ik antwoord. Dus mensen die geen geld hebben om zo'n traject zelf aan te gaan of om te betalen, is dat ze kunnen daar zoveel mogelijk informatie vinden die ze hebben. Ze kunnen een vraag stellen en ik probeer mensen te koppelen aan elkaar die elkaar dan een beetje kunnen helpen.